voorgelezen wordt het 17e deel van de brieven van J.C. Philpott. De eerstvolgende brief is dan gericht aan de heer John Claes en geschreven vanuit Stamford op 2 januari 1861. Mijn waarde vriend. Puntje, puntje, puntje. Kennelijk is het eerste deel van deze brief verloren gegaan. Hij begint aldus. Ook eist het stuk enige inspanning en arbeid, omdat het niet alleen voor het grootste gedeelte oorspronkelijk moet zijn. Dit is geen herhaling van vroegere opstellen, maar ook enigszins van toepassing aan de lezers van het werkje. Het is gemakkelijker te zeggen hoe het had moeten zijn, of te beoordelen wanneer het gedaan is, dan het zelf te doen. Het moeilijke is zo te schrijven dat het de geest verkwikt en met terzijde stellen van alle schijn van onderwijzen, toch met zulke mate van autoriteit en macht te spreken, dat zij die ermee eens zijn, onderricht en dat de anderen een vermaning erin vinden. U verstaat wel mijn bedoeling, omdat het zoveel overeenkomst heeft met de prediking. Zo iemand niet met enig gezag en zalving weet te preken, dan schijnt hij weinig bekwaam te zijn voor zulk een bediening. En toch zal het aannemen van een onbehoorlijke autoriteit door het volk gevoeld worden als ongepast aan zijn positie. Doch het is de Heere en de Heere alleen, die beide, wat wij spreken en schrijven, kan begeerlijk maken aan de consciënties van zijn volk. En in der waarheid, wanneer het door Gods kracht toegepast wordt aan het hart, dan is er een gewicht en gezag aan verbonden die niet gevonden wordt in de aanvaarding van de priesterlijke bediening zelf. Ik word er meer en meer van overtuigd van de dwalingen die er in de belijdende gemeente heersen en hoe wij schijnen gekomen te zijn tot die kwade dagen, die gevaarlijke tijden die te komen staan. Ik heb mij enige jaren geleden bij het lezen van William Huntington zijn werken over twee dingen verwonderd. Allereerst de dwalenden waarmee hij te handelen had, en ten tweede zijn ernstige taal tegen hen. Doch nu zie ik dat wij dezelfde mensen hebben in onze dagen en ook dezelfde dwalingen. En hoewel ik Huntington zijn woorden niet wil gebruiken, omdat ik zijn ervaring, zijn onderscheiding of zijn gezag niet heb, nochtans zie ik dat zulk een taal wel verdiend was en dat het ijver was voor zijn Heere en de waarheid die hem zo deed spreken tegen dwalingen en dwalenden. Op het kerstfeest heb ik hier gepreekt en heb er geen leed van gevoeld, hoewel de thermometer lager stond dan sinds jaren het geval was. Ik voel het als een barmhartigheid niet geheel bedlegerig te zijn, omdat het volk bij elkaar blijft. En ik geloof dat het zowel voor hun zielen enigermate voordelig is, als dat het mij de gelegenheid geeft voor nog wijdere kring dan mijn eigen vergadering te preken. Hoe onderscheidelijk handelt de Heere, die de werkmeester van al het goede is, met verschillende werktuigen. En toch, hoe wordt zijn wijsheid ontdekt in de onderscheidende omstandigheden van zijn alwijze beschikkingen? u bijvoorbeeld bent beweldadigd met een goede mate van gezondheid en krachten en hebt een geregelde en uitgebreide vergadering, terwijl ik voor het merendeel maar een arm, zwak dienaar ben, opgesloten in een klein vergeten hoek van het land. En toch hopen wij beiden de door de Heere ons gestelde positie te vervullen. En voor zover Hij ons bruikbaar maakt, het werk te volbrengen dat Hij ons gaf te doen. Het is zeer gezegend wanneer wij onze nietigheid voelen en alles in Hem vinden en alleen het oog hebben op Zijn heerlijkheid en het goede van Zijn volk. Wij zijn pas een nieuw jaar ingetreden en wie kan ons zeggen of wij het einde zullen aanschouwen? Ik voor mij zou dit jaar, als de Heere mij spaart, graag meer tot roem en prijs des Heere leven dan het jaar dat achter ligt. En echter, ik houd er mij van overtuigd dat als ik aan mijzelf overgelaten word, ik met betrekking tot het leven voor de Heere het erger zou maken dan ik het altijd al deed. Wij hebben in één opzicht het beste van onze dagen genoten, want onze jeugd is voorbij gegaan, en hoewel u een grotere zegen van gezondheid en krachten geniet dan ik, toch zal elk komend jaar u van beide meer en meer beroven. Ik heb een ernstige begeerte voor mijzelf dat mijn laatste dagen mijn beste mogen zijn, en dat, wanneer mijn zon ondergaat, het niet mag zijn in een wolk, maar te helderder zal schijnen, voordat zij uit het gezicht gaat. Maar deze, zowel als alle andere gaven, heeft haar oorsprong in alles te bovengaande genade. Want waarlijk, niets minder dan dat kan ons zegenen in leven en sterven. Ik heb de leerrede van de Heer en gelezen, die hij onlangs in uw kapel preekte. Zij steekt niet uit door diepte van bevinding, noch draagt het kenmerk van grote bekwaamheid des gemoeds, maar er is wel een rechte zin, geur en liefelijkheid in, en op menig punt vond ik overeenstemming in zienswijze en in gevoelen, ja, ik geloof, vereniging des harten. Hoe weinigen hebben wij onder de predikers van de bevindelijke waarheid, die haar met grote bekwaamheid kunnen voorstellen. Ik krijg soms leerredenen in handen van mannen die onbekend met de bevindelijke waarheid, ja, zelfs nauwelijks rechtzinnig zijn in de letter, maar wat aangaat de duidelijkheid en krachtige taal en de bekwaamheid om hun beschouwingen voor te stellen, munten zij verre uit boven de bevindelijke leraars van onze tijd. Dit kan zijn oorzaak niet daarin hebben dat het onderwerp van de bevinding niet helder en geurig kan uitgedrukt worden. Want waar vinden wij schonere geschriften dan in de werken van Huntington en in de gedichten van Joseph Hart, om niet te gewagen van de pelgrimsreis van die onsterfelijke ketellapper Bunyan. Met welke kracht pleegde ook onze waarde vriend William Catesby te preken, zodat er niets in de bevindelijke prediking is dat onwelvoeglijk kan genoemd worden ter verklaring van gedachten, lieflijkheid van taal en kracht van uitdrukking. Bovendien is er een aangename geur en een gezegende zalving in, wanneer God spreekt door de lippen, die de ware welsprekendheid is, want het roert de harten en heeft een blijvende uitwerking aan de ziel. Een waarheid is het dat God door de dwaasheid der prediking zalig maakt degene die geloven. Doch de apostel bedoelt daarmee niet dat de prediking zelf dwaasheid is, maar dat de vrucht zelf zo ver boven de oorzaak is dat het in die zin als een dwaasheid mag aangemerkt worden, omdat het in zichzelf zulk een zwak middel is. Verschoon mijn uitweiding op dit punt, want vaak is mijn brief schrijven als een overluid denken. Zo kan ik wel eens mijn vrienden met nutteloze gedachten lastig zijn. Uw zeer toegenegen J.C.P. Brief 136 is gericht aan de heer Joseph Perry. Geschreven vanuit Stamford op 11 januari 1861. Mijn waarde vriend, ik neem aan dat u graag zult weten hoe het mij in dit koude weer gaat. Ik mag het zeker wel koud noemen, want sinds jaren hadden wij geen winter waarin de thermometer zo laag stond als thans, en er is in het geheel nog geen uitzicht op enige verandering. Met dankzegging mag ik u mededelen dat, hoewel ik de kou wel voel, ik nochtans zo gezond ben als ik bij mogelijkheid kan verwachten. En ik kan naar waarheid zeggen veel beter dan toen ik u het laatst te Cirencester ontmoette. Een zondag preekte ik 's morgens en ik had waarschijnlijk ook 's middags gebleven indien ik niet beloofd had thuis te zullen zijn. Het was buitengewoon koud en scherp, zodat wij onze gewone opkomst niet hadden, hoewel wij alles in aanmerking nemend een goede vergadering hadden, aangezien sommigen in twijfel waren of ik wel zou preken. U weet dat ik sinds veel jaren veel belang stel in de landbouwkunde, niet alleen omdat ik onder de landbouwers mijn vrienden heb, maar vooral omdat ik haar algemene belang voor ons land besef. Het heeft mij derhalve getroffen dat deze felle vorst misschien goed zal zijn om de harde klei te doen drogen die het afgelopen jaar zo gedurig nat was, zodat, als de Heere ons een gewenst voorjaar en een warme droge zomer beschikt, wij de weldaad van de tegenwoordige kou zullen genieten en zegenen. Welk een diepte van ongeloof en wantrouwen huisvest er in des mensen hart, dadelijk gereed om gelijk een wild beest uit zijn hol op te springen, om het leven Gods in daden des geloofs uitkomend tegen te houden. Ik heb wel eens gedacht hoe het mogelijk kan zijn dat er onder Gods volk gevonden kunnen worden die zoveel ongeloof in hun hart hebben als ik voel. Doch ik weet dat de genade Gods en ook die alleen het onderwerpen kan. Ik verwonder mij niet dat allen niet geloven, maar dat er zijn die geloven, niet de menigte. Van de ongelovigen verbaas mij, want ik weet dat dit aller mensen beginsel is, maar dat er zijn wier ongeloof door de kracht Gods onderworpen en overwonnen is, en wie de genade des geloofs meegedeeld werd en bij hen levend blijft. Wij zijn weer een ander jaar begonnen. U zult u herinneren dat ik in Ellington prekend gezegd heb dat het afgelopen jaar rijk was aan gewichtige gebeurtenissen. En wij weten niet welke omstandigheden verborgen liggen in de schoot van 1861, om het nog van meer betekenis te maken dan 1860. Wij zijn niet zo jong meer. Onze nageslacht groeit rondom ons op. Zij zullen onze plaats innemen, gelijk een jonge gezonde loot zich stelt in de plaats van een verwelkte. Elke dag voelen wij steeds dieper en levendiger dat wij niet meer thuis behoren in deze tijd. En als wij rondblikken, wat is er bestendig? Want wij lijken op spoorwegreizigers die met dezelfde trein reizen. En hoewel aan verschillende stations uitstappend, toch allen steeds het punt naderen waar zij de trein moeten verlaten. Terwijl wij dan zien en gevoelen dat alles voorbij gaat, wat is het dan een barmhartigheid dat wij boven deze ijdele wereld mogen zien op hetgeen eeuwig blijft? Wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is een les die de Heere grift in het hart van al zijn pelgrims. En naarmate dat te dieper en duidelijker in hun binnenste gegraveerd is, zien zij uit naar dien stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Ongetwijfeld voelt u hier dagelijks iets van. En voor zover u dat doet, bewaart het u van te veel bekommering en zorg. En te veel denken aan het huis dat men voor u te Ellington bezig is te bouwen. Het is een grote zegen, als wij de weldaden Gods in de voorzienigheid mogen gebruiken, zonder die te misbruiken. Zijn vriendelijke hand mogen bemerken in de gaven en er geen afgoderij mee plegen. Hem mogen prijzen voor zijn voorzienige barmhartigheden en echter voelen dat zij zonder hemzelf niet slechts onwaardig, maar ellendig zijn. Hoeveelen hebben hun hele leven lang gewoond in schone huizen, hebben nimmer een dag van honger en kommer gekend, die steeds het vette hebben gegeten en het zoete gedronken. Ze hebben elke nacht zich neergevlijd op een wellustig bed, waar ze nooit kou noch vorst hebben gevoeld. En als de laatste hun aardse loopbaan geëindigd is, doen zij hun ogen open in de hel. Als ik dit zeg, dan mag ik er wel bijvoegen dat ik van harte hoop dat u een gemakvol huis zal krijgen en nog lang genot van mag hebben en een goede gezondheid mag genieten, opdat dat huis nog leven u een last zij. Maar boven dat alles wens ik u en mijzelf toe een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, om daarmee overkleed te worden wanneer het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt en tot zijn stof wederkeert. Ook de beproevingen en zorgen die wij op onze weg ontmoeten, zijn voor zover ten zegen als zij doornen worden, die ons beletten ons neer te vlijen in ons nest en onze dagen te rekenen als het zand in menigte. Hoe vaak worden juist die dingen waarop wij het meest ons hart zetten, ons een oorzaak van de scherpste beproevingen? En hoeveelen hebben huizen gebouwd die ze nooit betrokken, of om spoedig na hun bezit het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. De arme M. beloofde zich ongetwijfeld veel genotvolle jaren in zijn nieuwe woning, maar de almachtige bestuurder van onze lotgevallen, die had het anders geregeld. En terwijl hij een SD en een NB gaf te leven tot het hoogste jarental, velde hij de vader van een talrijk kroost, de bezitter van de schoonste landhoeven in de omtrek, in het midden van zijn jaren. Welke lessen zouden deze dingen ons te leren geven als wij meer vatbaar waren om haar gewicht te zien, te horen en te voelen? Doch ik ben er te goed van overtuigd dat, hoezeer ook ons oordeel mag verlicht zijn, het toch de onmiddellijke kracht Gods is die deze dingen met wezenlijke kracht en een gezegende invloed op het hart kan leggen. Het ongunstig bericht van die arme mejuffrouw T. heeft mij bedroefd. Mag de genadige Heere haar gemoed ondersteunen, onder haar lichamelijke moeiten, en bovenal haar een gezegend teken ten goede geven en een liefelijk getuigenis van haar aandeel in de liefde en het bloed des lams. Deze kunnen uitgesteld worden gelijk met de arme mejuffrouw C. het geval was, Maar uitstellen is geen verloochenen. En God is getrouw aan zijn belofte, zowel als aan zijn eigen genadewerk aan het hart. Het werk van zijn handen versmaadt hij niet, maar hij zal genadig volmaken wat zijn volk ten goede is. En wat kan hen meer belang inboezemen dan de zaligheid van hun onsterfelijke zielen? Wat zijn alle belangen hiermee vergeleken? Als dat goed staat, wat kan dan verkeerd zijn? En als dat verkeerd staat, hoe kan er dan iets recht zijn? Haar levensjaren zijn reeds goed gevorderd. Zij heeft geen zorgen aangaande kinderen die ze achterlaat in de strijd met een ruw, goddeloze wereld. En haar enigste aardse band, boven het met alle mensen kleven aan het leven, is een tedere en een toegenegen man. Zodat, als de Heere haar ziel maar toelacht en haar de getuigenis van zijn vergevende liefde verzekert, dan mag zij zich opheffen uit haar verdrukking en zeggen, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Als u nog wat tijd van leven hebt, dan zult u meer en meer zien dat er van uw leden gaandeweg afdruipen. En u kunt verwachten dat uw bekenden de banken ruimen. Maar de Heere kan nieuwe leden en toehoorders bij u aansluiten en zo uw getal volmaken. En mocht het zijn om nieuw leven en gevoel in uw midden te brengen, mag hij dit doen om zijn naams wil. Sprekende over de toekomst voel ik mij gedrongen dat zeer aarzelend te doen. Toch is het ter wille van anderen en zichzelf noodzakelijk om enige schikkingen te maken voor de toekomende zomer. Indien ik leef en gezond ben, denk ik de laatste 3 zondagen in juni naar Londen te gaan. En zou ik de eerste 3 in juli te Ellington wensen te zijn. Ik zou graag 4 zondagen bij u zijn, maar ik vrees dat niet te kunnen doen, omdat ik zo vaak niet kan preken, en daarom vind ik het noodzakelijk niet zoveel van huis te zijn. Uw zeer toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Tanner, geschreven vanuit Stamford op 31 januari 1861. Mijn waarde vriend, aan het einde van de maand heb ik gewoonlijk over een weinig lege tijd te beschikken en die korte tussenpoos tracht ik zoveel mogelijk te gebruiken tot het afdoen van achterstallige briefwisseling, waarvan ik weet dat ik ze beloofde. Ik neem daarom deze gelegenheid waar om u een brief regels te zenden in antwoord op uw laatste en belangstellende brief. Het zal u zeker aangenaam zijn om te vernemen dat ik veel beter ben dan toen ik mij onder uw gastvrije dak bevond, en dat ik met Gods hulp en zegen mijn bediening weer mocht hervatten. Het weer was hier gelijk in geheel Engeland buitengewoon streng, maar toch voelde ik er bijna niets meer van in de vorige winter en ik ben uit geweest om op het kerstfeest te preken toen de thermometer weinig graden boven nul wees. Dat was in menig opzicht een bijzondere beschikking die mij zo lang aan uw huis bond. En ik heb het vaak als een vriendelijkheid des Heren beschouwd dat ik gedurende mijn ziekte bij u mocht zijn, waar ik zulke geschikt en verkwikkend verblijf had ten tijde van de verdrukking. Ik hoop nooit te vergeten de tederheid en de onveranderde vriendelijkheid door u en uw vrouw en dochters aan mij bewezen, die, hoewel zij ze niet konden wegnemen, nochtans de moeite veel verzachten. Waarom het God behaagde mij bij die bijzondere gelegenheid op het ziekbed te leggen, heb ik nog niet kunnen ontdekken, maar ongetwijfeld waren er redenen voor bij hem bekend, die wijs is van raad en oneindig van barmhartigheid. Ik heb vaak gedacht aan de vergelijking die u heel natuurlijk stelde tussen het gezonde gelaat en de dikke gestalte van de heer S. En mijn aanzien in die tijd. Doch hoe spoedig heeft de Heere zijn drukkende hand op hem gelegd, en hoe heeft hij in korte tijd niet kunnen preken, gelijk ik toen. Zo is het niet de gezondheid, nog ook haar aanzien, dat ons iets voor de toekomst belooft, want gelijk het wormke Jacobs met Gods hulp bergen kan dorsen, zo zal buiten zijn ondersteuning en bijstand de sterkste bezwijken en de gezondste vallen. Hoe menig sterk en krachtvol man heb ik in deze laatste 30 jaar gekend, die ten grave daalden, gelijk de bloesem, welke door de meivorst getroffen is. En ik blijf tot heden voortleven, die ongetwijfeld jaren geleden werd aangezien als slechts weinige maanden te kunnen leven. Ik heb wel eens de begeerte gevoeld dat het de Heere maar behaagd had mij 30 jaar geleden tot zich te nemen, toen ik zeer ernstig ziek was, van welke ik nooit volkomen genezen ben. Voor hoeveel zonden en smarten zou ik bewaard gebleven zijn? Maar zo was de wil des Heere niet. En als het hem behaagd heeft, sinds die tijd enig gebruik van mij te maken, door de mond of door de pen, dan heb ik alle reden om zijn ondoorgrondelijke wijsheid en grenzeloze barmhartigheid te aanbidden en te bewonderen. Ik dacht er toen weinig aan dat ik die stelling had in te nemen die de Heere in zijn voorzienigheid en genade voor mij schijnt afgebakend te hebben. Ik heb ze nooit gezocht en ik ben er alleen in gehouden door een samenloop van omstandigheden, die niet alleen samenwerkten om mij te brengen, maar ook te houden in een positie die ik dikwijls met blijdschap zou verlaten hebben. Sommige mensen schijnen van nature zo dwaas dat zij rust en stilte een kwelling rekenen, en anderen schijnen te leven door een geest van twist en tweedracht, zodat zij, gelijk een golf van de zee, nooit gelukkig is dan te midden van een storm. Doch wat mij betreft, dan moet ik zeggen dat vrede en rust mij van nature altijd meer begeerlijk waren dan verbonden te zijn aan een meer verheven werkkring of verplicht te zijn tot strijd en weerstand. Maar het is waar dat wie door de drang van een eerlijke conscientie en door onderwijzing van de gezegende geest aan het hart gevoerd wordt tot de ernstige strijd voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is, hij wordt vanzelf een man des strijds. Dit was de zaak met Jeremia. Omdat hij gedwongen werd te verklaren wat God hem getoond had en wat hij wist waar hij te zijn, daarom werd hij een man des strijds tegen het ganse land. Hij zocht de strijd niet, maar hij werd erin getrokken door degene die hem haten, om der waarheid wil die in hem was. Mijn lieve vriend, ik vertrouw dat de Heer ons beiden zijn dierbare waarheid heeft doen kennen, geloven en liefhebben. Omdat wij deze kennis van dit geloof in en deze liefde tot zijn waarheid hebben, kunnen wij ons niet schikken naar de vijandschap van degene die haar kracht en dierbaarheid niet kennen. Hierdoor wordt de vijandschap van hun harten opgewekt en daarom moeten wij ons niet verwonderen dat die vijandschap geopenbaard wordt tegen allen die de waarheid kennen en liefhebben, en meer bepaald tegen degene die ze verkondigen door mond en schrift. Ik heb mij in deze tijd goed voorbereid mij te houden op de aanvallen van hen die de waarheid tegenstaan uit onkunde van hun kracht, zoals zij bevindelijk gevoeld wordt. Ik weet niet of u ook enige van de brochures gelezen hebt die in de laatste tijd tegen mij geschreven zijn, door de bestrijders van de waarheid en het eigendom zoonschap van onze gezegende Heere. Wat mij betreft sla ik daar weinig acht op. De waarheid Gods is boven en buiten ons allen, hetzij wij haar verdedigen of tegenstaan. De Zonen Gods is gelijk de natuurlijke zon bij welke hij vergeleken wordt, en daarom genoemd de zon der gerechtigheid. De stralen van die heerlijke bol des daags worden niet verdorven door de vleermuizen en de uilen die ze haten en ervan vlieden in hun duistere holen. En ze worden niet verhelderd door de duizenden vrolijke ogen voor welke zij een leidend en verwarmend licht zijn. Binnen weinige jaren zullen zij die de hoogste titel en heerlijkheid van onze gezegende Heere verdedigen, en zij die ze bestrijden, op gelijke wijze verdwenen zijn. Maar hij zal steeds blijven wat hij eeuwig was, de Zoon des Vaders in waarheid en liefde. Hij heeft onze voorspraak niet nodig bij degene die hem aanschouwen met het oog des geloofs, evenmin als de natuurlijke zon onze lof behoeft, wanneer zij na een bewolkte of een ruwe dag weer glansrijk haar stralen uitschiet. Echter zijn wij verblijd als de gelegenheid zich voordoet zijn waardige lof te vermelden. En waarlijk, wij kunnen het niet nalaten als ons hart enigermate vertederd werd door zijn genade en onze lippen aangeroerd met een levende kool van het altaar. De tong van stervelingen, ja, van onsterfelijken, kunnen maar iets van zijn prijs vermelden. Doch het is onze barmhartigheid, dat tot zijn vrienden te behoren en niet gerangschikt te worden onder het aantal van zijn vijanden. Uw toegenegen J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Jacob, geschreven vanuit Stamford op 6 februari 1861. Lieve vriend, met weemoed heb ik uit uw brief vernomen dat het de Heere behaagde u en uw familie met zulke zware slagen te bezoeken. Staat een voetnoot. Hij verloor een zoon en twee dochters aan de scharlakenkoorts. Niets is bijna zo hartverscheurend voor een ouder dan zijn kinderen te zien sterven. Maar wij merken dat dit het bestemde deel was ook van sommigen van Gods uitnemende heiligen. Zie bijvoorbeeld op die arme Jacob, die zijn grijze haren van smart en graven voelde dalen door het verlies van zijn beminde Jozef. Want hoewel hij wezenlijk niet dood was, toch was hij dit even goed in zijn vaders inschatting, alsof hij zijn dode lichaam verscheurd voor zich zag liggen. Ziet eveneens op David, hoe diep voelde hij het verlies van Absalom, zodat hij in zijn gewaarwordingen met blijdschap voor hem zou gestorven zijn. Er is maar één weg waardoor degenen die God vrezen in zulke smartelijke bedelingen vrede kunnen hebben. En dat is door onderworpen te zijn aan die vrijmachtige wil van hem, die niet kan mistasten. En dit zal de wond wel niet helen, maar het zal voor verergering behoeden. En van wat nog erger is dan enige verdrukking, te weten opstand in ons gevoel tegen zulk een vriendelijk en genadig God, die zoveel jaren met zulk een trouwe zorg en tederheid gewaakt heeft. Het is een grote barmhartigheid dat de Heer het zo heeft ingericht dat de tijd een grote invloed heeft op het verzachten van de smart die gevoeld wordt onder beroving in de familie. En zo gaandeweg de zware last van de verdrukking aan het gemoed ontneemt. Ik hoop dat het de Heere mag behagen u en uw vrouw niet alleen onderwerping te geven onder deze zware slagen, maar ze ook ten zegen te maken voor uw ziel. Hoedanig de verdrukkingen ook mogen zijn, zij hebben een stem. En als wij maar oren hebben om te horen, zullen wij bevinden dat God ons daardoor iets te zeggen heeft. Dit is het grote verschil tussen degenen die God vrezen en degenen die Hem niet vrezen. Dat de eersten God in alles en de laatsten Hem in niets zien. Zo brengt de verdrukking de een hoegenaamd geen weldaad aan, maar bereidt de andere vaak grote zegeningen. En ook wanneer het kind der genade bij tijden veel opstand gewaar wordt onder de bezoekingen, echter zal vroeger of later, wanneer de ziel daaronder verootmoedigd wordt, de Heere zich openbaren en de verdrukkingen heiligen. Het verblijdt mij te vernemen dat u zoveel genoegen hebt onder de bediening van Mr. Gunner. En hoop dat u steeds meer reden zult vinden om God te loven dat Hij u onder hem bracht. Er is voor een gelovig hart niet zo dierbaar als de waarheid als zij van de ziel toegepast wordt door de kracht Gods. De Heere zal zijn waarheid altijd zegenen. Maar hoe kunnen wij verwachten dat Hij de dwaling zegent of dat Hij een leugen ten voordeel zal maken? Ik vertrouw dat het einde bewijzen zal dat er geen redenen zijn om ons te beklagen over de strijd die zo heet gevoerd is over het zoonschap van Christus. Het bijzonder in de hoofdstad. Een opmerking, Philpott heeft daar een verhandeling over geschreven en uitgegeven. De uitwerking zal zijn om een duidelijker en scherpere lijn van onderscheiding te trekken tussen de mensen die de waarheid vasthouden en hen die in de dwaling omkomen. U hebt waarschijnlijk gehoord, of wellicht enkele van de brochures gelezen, die aangaande dat onderwerp tegen mij uitgegeven zijn. Ik heb ze even ingezien, niets meer, want de geest die erin heerst werd mij al spoedig duidelijk genoeg om ze terzijde te werpen. Wanneer de mensen zulke vleeselijkheid en een bitterheid openbaren, dan hebben wij geen ander bewijs nodig dat zij niet van God geleerd zijn. Zij kunnen het in zichzelf niet zien en hun bewonderaars bemerken het ook niet in hen, maar zij die de waarheid door goddelijke onderwijzing kennen en door een goddelijke getuigenis aanschouwen, zien in een ogenblik waar de zulke zijn en weten dat zij niet zijn onder die heilige zalving die alle dingen leert en waarheid is en geen leugen. Doch aangezien ik mijn kleine werkje over dat onderwerp heb uitgegeven, zal ik de moeite niet nemen om de verschillende geschriften van dwaalleraars tegen mij te gaan beantwoorden. Mijn gezondheid is door genade veel beter en ik hoop dat het de Heere mag behagen mij te brengen tot die onwaardeerbare zegen, zowel om mijn zelfswil als om hen onder wie ik arbeid. Mijn liefdesgroet en verzekering van oprechte deelneming met u en uw vrouw onder uw verdrukkingen en beproevingen, uw toegenegen in de Heere J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer John Crace en geschreven vanuit Stamford op 1 maart 1861. Mijn waarde vriend, ik ben er zeker van dat het de vrienden te Oakham zeer ten genoegen zal zijn het woord der genade uit uw mond te horen. En mocht de God aller genade met u gaan ten zegen van uw eigen ziel in de omgang en op de kansel, en het woord ten zegen stellen voor zijn volk. Er zijn merkwaardige voorbeelden van des Heeren bijzondere genade bij zulke gelegenheden. Dikwijls ging een dienstknecht Gods in zijn voorzienigheid naar een vreemde plaats, en de Heere deed bij zulke gelegenheid een bijzonder woord in het hart vallen, die toen voor het eerst de waarheid hoorde, of zo al vroeger naar de letter het nu met kracht gepaard ging. Onze vrienden Catesby en Warburton werden op deze wijze zeer gezegend, zoals zij van plaats tot plaats reisden. Vaak rust er ook een zegen op Gods dienstknechten in zulk een weg, zonder dat ze het ooit horen. Waarlijk, de Heere verbergt dikwijls in genade het goede door hen verricht, opdat zij er zich niet op zouden verheffen en zichzelf iets wanen te zijn, daar zij niets zijn. Het zou een grote zegen schijnen wanneer de Heere meer evangeliepredikers verwekte om de gemeenten te voeden. Want wij kunnen in waarheid zeggen dat de oogst groot is en de arbeiders weinig zijn. Alles ziet er thans duister en zwaarmoedig uit. Deze droevige dwaling heeft velen besmet en haar verdedigers schijnen steeds meer vrijmoedig en stout te worden. Maar de Heere regeert. Hij kan en zal zijn waarheid bevestigen. Ze heeft altijd de grote tegenstand ontmoet en steeds is zij overwinnend uitgekomen. Genade en vrede zijn met u van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, uw toegenegen, J.C.P. Brief 140 is gericht aan een vriend, Stamford, 8 maart 1861. Mijn waarde Heer, in antwoord op uw belangrijke brief voel ik dat ik om verschillende redenen mij kort bij een zaak moet bepalen. En die is om te weten wat het woord aivonjuk, onbekend Grieks of Latijns woord, bij klassieke schrijvers betekent. Intussen moet ik zeggen dat ik niet veel waarde hecht aan de bedoeling van de woorden in het klassieke Grieks, als het van daaruit toegepast wordt op de schrift van het Nieuwe Testament. De taal is het weergeven van de gedachten en de kennis van een volk, want daardoor worden ze van de leden van die maatschappij meegedeeld. Derhalve, als uit onkunde aan het denkbeeld van de eeuwigheid de gedachte daarvan de Grieken onbekend of slechts zeer duister en beneveld was medegedeeld, dan moet het woord waardoor bij hen het denkbeeld wordt voorgesteld zeer onzeker en duister zijn, want de taal kan nooit boven de gedachte gaan. De Griek leefde alleen voor de tijd. De eeuwigheid woonde niet in zijn gedachten als bij ons. En hoewel hij sprak van onsterfelijke goden en van een zeker paradijs voor goede mensen na dit leven, nochtans was dit veel meer een ontkennend denkbeeld van iets na de dood dan een stellige verzekering van die zaak nadat wij een goddelijke openbaring daarvan hebben. Ik merk dit slechts aan om u te doen gevoelen hoe weinig men kan afgaan op de gevolgtrekkingen die gemaakt worden van de betekenis van de woorden bij klassieke schrijvers. Om de rechte afleiding van het straks genoemde woord te verstaan, moeten wij hoger klimmen dan tot een Griek. Het is afkomstig van een Sanskriet werkwoord, ai, dat heengaan en voorbijgaan betekent. Deze wortel vinden wij in de Griekse werkwoorden en het Latijnse. Er staan er wat moeilijke uitdrukkingen. Het algemene denkbeeld is dus van iets dat altijd voortgaat, als het ware voortvloeiend in de toekomst. Hiervan dragen de woorden twee betekenissen, zowel afgeleid van de tijd als van de eeuwigheid. Beide beschouwd als voortgaande, zonder aanzien van beperkt of niet beperkt te zijn door de tijd. Wanneer de Grieken dus dachten aan of spraken van eeuwig leven, moeten wij niet menen dat zij daarmee verbonden het denkbeeld van onophoudelijk voortduren, maar van een onbepaald iets dat uit het gezicht gaat. Zij beschouwden de tijd, om zo te spreken, als een rivier die voortvloeit en stelden zich de eeuwigheid voor de afstroming van die rivier totdat zij niet meer wordt gezien. Dit denkbeeld schijnt door een ander Grieks woord bevestigd te worden, dat door klassieke schrijvers en ook in het Nieuwe Testament eeuwigdurend betekent, te weten, ongezien, alsof de Grieken in het duistere graf van de eeuwigheid blikte als iets dat voor het oog verborgen is. Ik kan u daarom geen besliste aanwijzing doen uit de schriften van de klassiekers, waardoor de bedoeling die u eruit afleidt bevestigd of bestreden wordt. Want als het woord zelf donker en onzeker is, zo moet het verband waarin het voorkomt ook twijfelachtig zijn. Plato bijvoorbeeld gebruikte het woord in betrekking tot heerlijkheid, maar zijn beschouwing van de eeuwige heerlijkheid verschilde veel bij die van de apostel. Want de Griekse wijsgeer vermocht zijn blik niet te werpen buiten de grenzen van dit tijdelijke, terwijl de heilige en de dienstknecht Gods mocht opzien tot de zaligheden die komen uit de liefelijkheden die er zijn aan Gods rechterhand eeuwiglijk. Ik zou dus menen dat de enige weg om verzekerd te worden van de waarheid is, de teksten in het Nieuwe Testament waarin dit woord voorkomt, bij het licht van des Geestes onderwijzing te onderzoeken. En ik kan niet anders denken dan dat, wanneer hetzelfde woord gebruikt wordt door de gezegende Heere zelf, ten opzichte van de straf van de goddelozen en het leven der rechtvaardigen, het voortduren van de een op gelijke wijze moet gedacht worden als van de ander. Het bedroeft mij te vernemen dat dit onderwerp uw gemoed zo beangst en benauwd heeft. Doch zo u in uw binnenste de aangename verzekering omdraagt dat u uit de dood overgegaan bent in het leven en er dus geen verdoemenis meer voor u is, zo zal het uw wijsheid en genade zijn in onderwerping u te buigen onder de vrijmacht Gods, wetende dat de rechter van de ganse aarde recht doen zal. Ik kan alleen eindigen met mijn beste wensen, dat u des Heeren tegenwoordigheid mag genieten en hij u leidt in al de waarheid. Ik ben uw zeer oprechte in de waarheid, J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer S.S. Geschreven vanuit Stamford op 22 maart 1861. Mijn waarde vriend. Trouwens, er staat nog een notitie bij S.S. Aan de heer S.S. als keldermeester of bottelier van Wijlen, de bisschop van Carlisle. Mijn waarde vriend, ik moet bekennen dat het mij zeer moeilijk is u gepast te antwoorden op uw schrijven. Want aan de ene kant zou ik niet graag iets zeggen dat uw gemoed pijnlijk aandeed. En aan de andere zijde hoop ik mij te wachten iets voor te stellen dat met mijn geweten in strijd is. Bovendien, ik heb reeds lang verstaan dat men zeer verkeerd en oppervlakkig oordeelt over de leidingen Gods met anderen. Bijzonder in de zaken van de voorzienigheid. Maar terwijl ik dit zeg, en derhalve zeer voorzichtig en zacht wens te oordelen over uw tegenwoordige staat, mag ik het niet voor mijzelf en dus ook niet voor u verbergen, dat u zich in een moeilijke en beproevende positie bevindt, in welke, zo ik het recht zie, het u buitengewoon bezwaarlijk zal zijn overeenkomstig uw beginselen en belijdenis. Deze moeilijkheid hebt u zich voor een groot deel berokkend door u af te scheiden van de Nationale Kerk van Engeland en openbare belijdenis te doen van uw geloof in Christus bij de gemeenschap der Baptisten. Wanneer u zich nu zult schikken naar de begeerte van de bisschop en het sacrament zou gebruiken in de Engelse kerk, hoe onbestaanbaar zou dan uw gedrag zijn met die belijdenis? En welke schuld en angst zou u daardoor op uw geweten laden? U was, behalve de drang van uw conscientie, vrij om zo te doen, voor u zich verenigd had met de particuliere baptisten. Doch nu u dat eenmaal gedaan hebt, schijnt het mij toe dat u zich door die belijdenis zo verbonden hebt dat u het avondmaal niet mag gebruiken in de kerk van Engeland. En mij dunkt dat u de bisschop zeer bescheiden, doch ook beslist de omstandigheden moet meedelen zoals ze zijn. Hij is misschien niet genoeg op de hoogte van de besliste en bepaalde beginselen van de particuliere baptisten, om geen deel te nemen aan het avondmaal met ongedoopten, en het bijzonder met zulke gemengde scharen als het sacrament in de staatskerk gebruikt wordt. Ik zou denken dat, zo u voor uw heerschap de dingen blootlegt, het een gewetenszaak bij u is, en hem de sterke beschouwingen en gevoelens van degene met wie u ten deze aanzien verenigd bent, meedeelt, hij het u niet kwalijk zal nemen. Ik voor mij voel mij zeer sterk op dit punt, en mij dunkt dat allen die in het openbaar belijdenis deden van hun geloof in Christus als gedoopte in zijn heilige naam, daarin vast moeten staan. Het moet u ook een grote beproeving zijn dat het u niet toegelaten wordt naar de kerk te gaan als u in de nabijheid bent. Doch daarover kan ik niet zo beslist spreken. Aangezien er veel is dat aan des mensen eigen geweten moet overgelaten worden. Als de Heere u waarlijk, zoals u vertrouwt, tot uw tegenwoordige staat gebracht heeft, zo vertrouw ik dat hij u zal leren en leiden hoe u te handelen hebt tot zijn eer en tot heil van uw ziel. Ik vertrouw dat u zich in een moeilijke positie bevindt en ik heb vaak gedacht dat geen positie zo moeilijk is dan waarin de dienstknechten van de eerste rang zich bevinden die gewend zijn onder hoge families te leven. Uw zeer oprechte J.C.P. Brief 142 is gericht aan de heer John Crees. Geschreven vanuit Stamford op 12 april 1861. Mijn waarde vriend. Wij zullen ons gelukkig voelen u op een dag in deze week aan onze tafel te zien. En ik hoop dat wij wederzijds in ons samen zijn des Heeren liefelijke tegenwoordigheid zullen genieten. Er is een samenkomen ten zegen, maar ook een samenkomen tot erger. En gewoonlijk, als het niet tot het een is, dan is het tot het ander. Er bestaat gevaar om elkaar te vervleeselijken. En met Gods hulp en zegen is het ook mogelijk elkaar geestelijker te maken. Paulus begeerde te Rome te komen, opdat hij hen enige geestelijke gaven zou meedelen. Niet slechts opdat zij versterkt mochten worden, maar ook opdat hij met hen vertroost zou worden door de oefening van hun geloof wederzijds. Zij die de Heere vreesden in oude tijden spraken dikwijls met elkaar. En de Heere verhoorde hen genadig en stelde dat in het boek zijn gedachtenis. Er is slechts weinig wezenlijk geestelijk verkeer in onze tijd. En men kan moeilijk onderstellen dat de hemel veel is in de harten van hen van wie men zeggen moet dat de hemelse dingen zo weinig op de lippen zijn. Het is een droevig kenteken van de koude en de doodse staat in welke de gemeente Gods gezonken is, dat er tegenover zoveel bitterheid en twist, zo weinig wezenlijke vereniging en liefde is. Van Naphtali wordt gezegd dat hij schone woorden geeft. En waarom? Omdat hij verzadigd was van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren. Want, hoewel vele jaren de zegeningen dervende, door Jacob en Mozes hem tevoren aangekondigd, nochtans was hij in aller oog dezelfde, als door de Heilige Geest onderricht en ingegeven. Ik hoop dat u van Breiten moogt komen met Naphtali's bevinding, als een losgelaten hinde, en beide, te Ochem en Krentham, goede woorden zult geven. Uw zeer toegenegen J.C.P. Aan de heer Tenner is de volgende brief geschreven vanuit Stamford op 3 mei 1861. Mijn waarde vriend, ongetwijfeld hebt u al enige tijd uitgezien naar antwoord op uw vriendelijke en belangstellende brief. Waarlijk, mijn eigen geweten heeft mij niet zeer mals aan mijn verzuim herinnerd. Doch in deze was het als in menig ander opzicht zo, dat het willen wel bij mij was, maar het goede te doen vond ik niet. U weet hoeveel bezigheden mijn tijd innemen en welk een beletsel een zwak lichaam is voor de arbeid. De samenloop van deze twee dingen dus, veel te doen en weinig vermogen om het te doen, geeft alleenszins aanleiding om iemands werk in het achteren te bekijken. Het smart mij te moeten melden dat ik thans top over een van die aandoeningen van mijn borst die mij beletten om verleden zondag hier te preken en mij ook een volgende zal verhinderen. Toch hoop ik, aangezien ik aan de beterende hand ben, dat het de Heere mag behagen spoedig weer tot mijn vroegere arbeid terug te keren. Ik denk wel eens om mij maar niet meer te verbinden van huis te gaan, omdat het dikwijls zeer onzeker is of ik mijn belofte zal kunnen vervullen. Nochtans, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen, en hoewel ik een enkele keer verplicht was, wachtende vrienden teleur te stellen, echter ben ik het over het geheel ver boven al mijn verwachtingen in mijn arbeid gesterkt. En dit bemoedigt mij, het niet op te geven, totdat ik er volstrekt toe gedrongen word. Ik verwacht dat ons gemoed, wanneer het onder de liefelijke invloed is van boven, opgeleid wordt tot hoger en meer gezegende dingen dan wat het zin en zienlijke kan aanbrengen. Er is in de werkingen van de gezegende geest aan het hart iets zeer bijzonders en onderscheidenlijks. Zij, die aan goddelijke dingen geen kennis hebben door goddelijke onderwijzing, stellen zich licht tevreden met de naam van te lezen en de blote vorm van godzaligheid. Maar dit kan en zal nooit voldoen aan iemand die in waarheid het leven en de kracht Gods in zijn ziel bezit. Maar hoezeer verschilt ook onze persoon naarmate wij of onder de invloed des vleeses of onder de invloed des geestes zijn. En hoezeer bevinden wij deze twee beginselen altijd tegenover elkaar staande en strijdende. Maar hoe totaal verschillend zijn zij in hun oorsprong, natuur en einde. Hoe zie ik rondom mij zoveel mensen verloren en als begraven in de arme ijdelheden van deze aardse tonelen, zonder misschien een enkele hemelse begeerte. Hoe schijnen ze allen te leven alsof een mens gelijk was aan de beesten, wiens leven voor eeuwig ophoudt wanneer de dood die draad hier afsnijdt. Hoe geheel onverschillig omtrent hun eeuwige staat en hun geschiktheid om te staan voor een heilig en rechtvaardig God. En aan de andere kant, hoe werkzaam is een christen, soms bijna dag aan dag, met goddelijke wezenlijkheden, nu op, dan neer, soms vol ongeloof en dan weer bekwaam, om met een lievend hart te geloven, soms zo duister als de middernacht zelf, straks bewelddadigd met goddelijk licht in zijn ziel, nu eens zo dood en levenloos, alsof hij geheel dood was door de zonden, en dan in zich gevoelend dat het goddelijk leven gelijk een fontein opgeeft en uitvloeit. Maar één zaak schijnt mij zeer duidelijk, namelijk hoe weinig men, zelfs de meest gevorderde, wezenlijk ziet en weet van het Koninkrijk Gods. Ongetwijfeld kan er in deze bedeling slechts weinig wezenlijks gezien en gekend worden. Maar ook voor zover het geloof in bevoorrecht in te dringen in de geopenbaarde dingen van de waarheid, hoe weinig wordt het dan vergelijkenderwijs gezien, gevoeld en gekend. Welke diepe mijnen van de waarheid liggen er in het woord van God, die thans nog niet ontdekt of ter beschouwing bloot liggen. Ik bedoel dat ze nog onbruikbaar zijn als zielenschat. En hoezeer hebben wij behoefte aan de gezegende geest, om deze rijke bronnen voor ons te openen en ons dus een erfenis te geven aan deze diepe schatten. Maar ik ben er zeker van dat het bij ons een geestelijk gemoed eist om het woord van God te verstaan en te genieten, en daarom wordt het zo weinig gewaardeerd, erin geloofd en bemind. Wij hebben een onderwerpelijk gemoed nodig voor het woord der waarheid, wat de schrift noemt de gehoorzaamheid des geloofs, opdat wij het in de eenvoudigheid van een kinderlijke geest mogen aannemen als onze gids en richtsnoer, als onze onderrichting en vertroosting, als die de eeuwige wezenlijkheden nabij ons gemoed brengt en ons een levensvatbaarheid daarvoor geeft. Maar wanneer wij hieraan trachten te voldoen, openbaart zich de strijd, zodat wij niet kunnen hetgeen wij willen. Ongeloof, wantrouwen, beredeneerde tegenwerpingen, krachtig mistrouwen, listige vragen ontspringen in het gemoed en soms ontdekt zich opstand, lastering, hardheid des harten en dodelijke vijandschap tegen het geopenbaarde, zodat alle gelovige beschouwingen in het stof des strijds verloren schijnen te gaan. En alles wat de ziel kan zeggen is, ik ben vol verwarring. Ik neem aan dat mijn vriend geen vreemdeling is van deze strijd, en zal ze ongetwijfeld een kwelling vinden voor hoogmoed en eigen gerechtigheid, maar ook een tong der geleerden schenken, de vermoeiden ter rechtertijd een gepast woord te kunnen toespreken. Ik zou niet weten wat een ongeoefend leraar voor het volk van God anders zou wezen dan een plaag en last. Deze hebben behoefte dat hun werkzaamheden geschetst en het werk des geestes aan hun hart beschreven worden. En dat niet alleen, maar ook met zulk leven, kracht en frisheid die alleen ontspringen kan uit de ziel van de leraar, die levendig gehouden wordt in het pad van de beproeving en verzoeking. Toen wij bij elkaar waren, hebben wij hierover wel eens van gedachten gewisseld, en ik geloof dat wij grotendeels het eens waren. De ziekte is voor mijn ziel dikwijls een gezegende tijd geweest. De Heere weet best hoe Hij met ons moet handelen, welke lasten Hij op onze rug moet leggen, en door welke verdrukkingen ons te leiden tot zijn hemelse koninkrijk. Uw zeer toegenegen, J.C.P. Tot zover het 17e gedeelte van de brieven van Philpott, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.